En uiteindelijk wil je een dreamteam samenstellen om zo'n innovatievraagstuk vast te pakken en verder te brengen. Zodat ook de business zich erin herkent. Dus je wil eigenlijk al tijdens het innoveren de business verleiden met, hey, daar komt iets spannends aan. En die eigenlijk zeggen, hoe zijn jullie al zover? En je dus ook eigenlijk de rode loper al uitrolt gedurende het hele traject om het daarna te kunnen implementeren en te kunnen schalen.
De strategie van de Kreeft. De podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 60 met Yousry Mandour.
De geschiedenis leert ons dat de grootste transitie die een maatschappij kan ondergaan een transitie van het energiesysteem is. En laten we daar nu midden in het oog van de storm zitten. Waarbij ik persoonlijk het gevoel heb dat het aan alle kanten piept en schuurt. In deze aflevering ga ik samen met mede-auteur Sven Turnhout in gesprek met iemand die hier echt verstand van heeft. Namelijk Maartje Brands, directeur innovatie bij netwerkbeheerder Alliander. Maartje, welkom in onze podcast.
Dankjewel.
Maartje, ik wil graag beginnen met mijn eigen gevoel of ongemak. We zitten hier in de strategie van de Kreeft podcast, dus dan beginnen we met het gevoel van ongemak. Ik maak mij namelijk serieus zorgen over de energietransitie. En dat bedoel ik als burger dan. Er is geregeld capaciteit aan groene energie te over. We moeten zelfs windmolens, zonneparken afschakelen, omdat ons elektriciteitsnet het niet aan kan. En tegelijkertijd komt de productie van groene, schone waterstof voor de industrie onvoldoende van de grond. Kun je om te beginnen mijn zorgen een beetje wegnemen? Of overvraag ik je dan meteen, Maartje?
Ja, je overvraagt me niet, maar ik ben wel bang dat ik je zorg niet helemaal weg kan nemen. Want ik denk dat die terecht is. En we zitten in een van de allergrootste transities van de afgelopen decennia. Ja. En je kan het wel vergelijken met de wederopbouw na de oorlog of het bouwen van de deltawerken. Dat is echt de omvang van de transitie waar we voor staan. En een transitie doet pijn. Juist, en dat is waar jouw gevoel van ongemak vandaan komt.
Ja.
En om je een beetje een gevoel te geven bij de omvang van de transitie waar we voor staan. De netbeheerders die hebben dat elektriciteitsnet uit te bereiken. Dat is vanzelfsprekend, want de samenleving die elektrificeert. Maar dat gaat gewoon zo ontzettend veel harder dan we eigenlijk aankunnen. En dan kan je zeggen, ja, dan moet je gewoon wat harder werken. Ja. Maar om je een gevoel te geven bij de omvang. De komende jaren hebben wij 100.000 kilometer aan kabel in de grond te leggen. Dus dat is iedere maand graven van Groningen naar Maastricht.
Zo.
Ofwel 2,5 keer de wereld rond. Dat is echt immens.
Ja. Ja.
We hebben 50.000 transformatorhuisjes bij te plaatsen.
Ja. Ja.
En één huisje kost ongeveer 2 parkeerplekken. En je kan je iets voorstellen bij de drukke binnensteden van Nederland.
Ja.
We hebben die ruimte niet. Dus de opgave waar we voor staan is immens. En binnen dat doen we wat we kunnen. En proberen we eigenlijk door een soort van flessenhals heen te komen. Dus er is wel licht aan de horizon, maar die horizon die ligt wel nog een jaar of 10 vooruit.
Ja, en in die 10 jaar moeten we dus vol aan de bak.
Zeker.
Ja. Misschien ook goed om even bij Alliander te beginnen. Hè? Een van de 3 regionale netbeheerders in Nederland. Ik denk dat de meeste mensen wel een idee bij hebben, maar toch goed om even kort toe te lichten, wat doet zo'n netbeheerder nou allemaal, behalve die 100.000 kilometer aan kabels in de grond leggen?
Nou, eigenlijk is dat heel makkelijk. Een netbeheerder die zorgt ervoor dat het licht brandt, die zorgt ervoor dat de huizen warm zijn en dat de bedrijven kunnen draaien.
Ja.
En dat is eigenlijk onze primaire kerntaak. Dat is waar we voor op aarde zijn. En het is natuurlijk heel pijnlijk dat we dat op dit moment niet meer overal kunnen garanderen.
Nee, dus het is ook warmte. Naast elektriciteit is het ook warmte.
Ja, op dit moment is de primaire kerntaak van een netbeheerder het leveren van elektriciteit en gas.
Ja.
En de hele politieke discussie gaat nu over wie wordt er verantwoordelijk voor de warmtenetten. Hè? Dus elektriciteit en gas verwarmt dan het huis met een all-electric warmtepomp of met een op gas gestookte cv-ketel. En nu is natuurlijk de hele discussie, ja, er komen ook allemaal warmtenetten in Nederland en komen die nu in publieke of in private handen.
Ja.
En als netbeheerders opteren wij er wel voor dat de netbeheerders ook heel goed beheerder van het warmtenet in Nederland zouden kunnen zijn.
Ja, ja. Dus daar zijn de krachten ook aan het schuiven in de zin van hoe gaan we dat met elkaar organiseren?
Ja, en los van de krachten is het denk ik heel belangrijk om te beseffen dat met alleen maar elektriciteit gaan we het gewoon niet redden.
Nee.
Dus we hebben in bepaalde gebieden in Nederland die warmtenetten echt nodig om door deze transitie heen te komen.
Nou, weet je wat ik altijd heb met zo'n onderwerp, Yousry?
Nou,
dan denk ik altijd, heb ik nou zitten slapen? Ja. Nee, maar dat heb ik dus echt. Want dan denk ik van, ja, ik weet nu inmiddels alles over netcongestie. Als bestuurder van een woningcorporatie die gewoon moeite heeft om dadelijk woningen aan te sluiten op een warmtepomp. Of misschien wel de nieuwbouw in de weg gaat zitten omdat er geen capaciteit is. Ja. Maar laat ik heel eerlijk zijn. Ik praat pas een jaar over dit onderwerp. Ja. En ik denk bij nu ongeveer, god, moet ik nu ook over drinkwater gaan spreken? Want is dat het volgende vraagstuk wat voor ons ligt? Ja. En dat roept bij mij de vraag op, hoe hebben we nou het maatschappelijk gesprek hierover? Of het debat over? Van kijken we nou als samenleving nou genoeg vooruit? Of lopen we toch een beetje achter de feiten aan? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja. Nou, ik kom uit dezelfde sector vandaan als waar jij op dit moment in werkt. En wat ik me wel ben gaan realiseren het afgelopen jaar, sinds ik bij een netbeheerder werk, is hoe ontzettend ik bezig was op mijn eigen postzegel, die woningcorporatie. Ja. En daar was ik verantwoordelijk voor het verduurzamen en onderhouden van de woningen. Dat probleem op te lossen. En daar werkte ik echt heel hard aan. En ik ben nog steeds heel trots op wat we daar bereikt hebben. Ja. Maar ik was me onvoldoende bewust van het grotere geheel. En dat is natuurlijk nu wel een verrijking. Dat ik denk, ja, iedereen is dus op zijn eigen probleem, zijn eigen postzegel aan het oplossen. Maar we hebben met elkaar uit te zoomen om dit maatschappelijke vraagstuk beter te pakken. Ja. Ja, want werkt het aan de ene kant. Als corporatie heb je de opdracht om bijvoorbeeld die hybride warmtepompen nu allemaal te gaan plaatsen in die woningen. En wij maken ons zorgen, kan dat net dat wel aan dat jullie al die hybride warmtepompen gaan plaatsen?
Zeker.
En de vraag is dan, hoe kunnen we dat veel meer samenbrengen? Ja. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld warmtepompen stuurbaar worden? Zodat we, als het net het niet meer dreigt aan te kunnen, bijvoorbeeld heel kort kunnen afschakelen om door de piek van het net heen te komen en vervolgens weer op te schakelen. Merkt de bewoner niks van, maar zorgt er wel voor dat niet een hele wijk in het donker komt te zitten. Ja. Dus ik denk dat onze maatschappelijke opgave nu vooral is om breder te kijken dan onze eigen postzegel en die complexiteit ook samen vast te pakken.
Oké. Okay. Laten we straks nog wat uitgebreider over die maatschappelijke vraagstukken met elkaar praten. Vind ik super interessant. Maar nog wel even heel leuk ook om aan de luisteraars te stellen hoe jij hier terechtgekomen bent, Maarsje.
Ja.
Ja. Ja. Ja, denk ik, hoe kom je hier nou toch weer terecht? Hè? Ja. En hier is letterlijk bij de SNS-bank, want daar zijn we te gast in Utrecht. Dus hartelijk dank voor deze gelegenheid om hier af te kunnen spreken. Sven die stuurde mij een appje een tijdje terug. Die zegt, nou moet je nou toch eens luisteren naar een andere podcast waar jij geïnterviewd werd. En dus ik zette die podcast aan en jij begint te vertellen over de strategie van de kreeft. En Sven zegt tegen mij, ja, maar Maartje, die kan het nog beter vertellen dan dat ik dat kan. Dus ik zeg, nou, dan gaan we Maartje bellen en dan gaan we haar vragen om hier om een keer een aflevering hier in de podcast te zitten. Dus hartstikke leuk dat je er bent. Maar daar gaan we je ook een beetje over horen, want ik, nou, een beetje flauw gezegd, maar wat is nou voor jou de essentie van de strategie van de kreeft? Hè? Want je hebt hem gelezen, dus je vindt er wat van.
Ja.
Wat is nou hetgeen wat je, als je dat aan de luisteraar zou uitleggen, zeggen, dat is voor mij de essentie waar dit over gaat?
Ja. Ja, ik denk dat innoveren in een organisatie, en dat ondervind ik nu ook aan de lijve, dat is ontzettend ingewikkeld. En zeker als het gaat over publieke organisaties met een maatschappelijk verankerde taak, die echt al jarenlang teruggaan.
Ja.
En zeker organisaties die altijd de taak hebben gehad vanuit een bepaalde conservativiteit te handelen. Hè? Zorg gewoon dat alles geregeld is en dan doe je het goed.
Juist.
En we zitten nu in een aantal enorm grote maatschappelijke transities. Dus dit geldt niet alleen voor netbeheerders, maar geldt eigenlijk voor, nou ja, heel veel van dit soort organisaties. En dat vraagt van ons dat we ook zelf mee transformeren.
Ja.
En daar staat voor mij de kreeft heel erg symbool voor. Is dat ook deze organisaties, het knelt nu in hun panzer. Hè? Mm-hmm. We hebben heel goed voor dat elektriciteitsnet gezorgd. Maar we hebben het niet goed genoeg uitgebreid. En daardoor kunnen we nu onze kerntaak niet meer volledig uitvoeren. Of ja, we bouwen heel veel nieuwe sociale huurwoningen, maar dat is nog niet genoeg. Want we hebben een enorme woningnood. En dat het dus tijd is om onszelf ook opnieuw uit te vinden. En dat is in mijn ogen wat de kreeft ook doet.
Ja.
He, die het knelt, die werpt zijn panzer af met veel pijn en moeite.
Ja.
En vindt zichzelf eigenlijk vervolgens opnieuw uit. In een wat grotere vorm, zodat er weer ruimte is om te groeien. En nou ja, dan betreedt hij de plaats van het ongemak. Hè? En dat zitten al die publieke organisaties in mijn ogen nu in.
Ja.
Dat is ingewikkeld en dat doet pijn en dat schuurt aan alle kanten. Maar daar moeten we doorheen om uiteindelijk te blijven bestaan. Zoals die kreeft al duizenden jaren doet.
Miljoenen jaren.
Miljoenen jaren, ja. Nou ja, he goes way back.
Maar, toch even, dus deze kan ik helemaal volgen. De vraag is wel, die wordt mij ook al gesteld. Maar die kreeft, die gaat zich dan vervolgens, als hij dat panzer heeft afgeworpen, gaat hij onder die stenen zitten of achter die planten. Ja. Dan gaat hij zich verstoppen.
Ja.
En gaat die metafoor daar niet een beetje mank? Want Aliander kan toch ook niet onder een rots gaan duiken?
Nee, je kan zeggen daar gaat hij mank. Of je zegt dat maakt eigenlijk onze opgave nog veel groter en veel moeilijker.
Ja.
Misschien een gesprek wat ik net nog had met een aantal collega's ging over storingsverbruiksminuten. Nou, dat was een afkorting, die heb ik eigenlijk pas sinds kort geleerd. En toen zeiden de mensen dat is heel goed, want daar moeten we het ook niet meer over hebben. Dat is hoe vaak is het net in storing. En toch zie je, want wat ik natuurlijk doe met innovatie is dat oprekken. Hè? Kunnen we niet nog meer het gebruik van dat net stretchen? Kan dat niet wat verder? Ja, maar dan krijgen we meer storingen. Dan zeg ik ja, ander denkframe. Hè? De vraag is hoeveel storingsverbruikminuten vinden we maximaal acceptabel in plaats van het minimaliseren. Maar er worden ook heel veel mensen heel onrustig van. Want dan zegt de afdeling communicatie, ja, hoe moeten we dat nou gaan uitleggen aan onze klanten?
Ja.
Ja, dus we zitten echt daar ook in een paradox. Enerzijds willen we zorgen dat die lichten blijven branden, die huizen warm zijn en die bedrijven draaien. Ja. En moet je er niet bij nadenken dat heel de stad Utrecht in het donker komt te zitten. En aan de andere kant houden we nu misschien ruimte gereserveerd op het net die we niet aan bedrijven geven, maar misschien wel zou kunnen als we onze zekerheden wat zouden loslaten.
Ja.
Nou, en dat is dus niet onder die steen. We houden zoals het is, we gaan het allemaal zelf bedenken en dan eronder vandaan komen. Ja, dat is dus verbouwen met de winkel open.
Juist. Ja. Hoe luister jij naar?
Super interessant, want ik denk dat in deze fase eigenlijk een ander gesprek op tafel komt. En in dit voorbeeld te blijven, ook de risicobereidheid van ons als samenleving eigenlijk onder de loep te nemen. Hè. Van hebben we de luxe eigenlijk nog om deze veiligheidsbandbreedtes te hanteren in de schaarste die we hebben. En dat gesprek wat we met elkaar volgens mij moeten voeren is volgens mij niet eentje die je alleen intern voert, maar ook maatschappelijk. Wat is het ons waard om ook een nieuw bedrijf te kunnen starten of ook een nieuwe woning neer te kunnen zetten. En dan moet je ook wat loslaten. Dus zelfs in die transitie, onder die steen, heb je wat te doen. En dat is denk ik wel een mooi voorbeeld.
Wat ik leuk zou vinden, zo hebben we het ook een beetje voorgesproken, Maartje, is van laten we nou, juist ook omdat jij bekend bent met de inhoud van het boek, die lichaamsdelen van die kreeftjes doorlopen. Hè? En dan hebben we, denk ik, dan gaan we heel veel onderdelen van het innovatieproces bij Aliander gaan we dan aanraken. Ik heb dat een keer eerder gedaan bij een podcast met de politie. Was ook een hele leuke podcast, vond ik zelf. En het begint, en je noemde het net ook al, bij dat gevoel van ongemak. Hè? En dat gevoel van ongemak, daar kun je natuurlijk op verschillende niveaus naar kijken. Hè? Aliander breed, maar ook in jouw team en misschien ook wel persoonlijk. Hè?
Ja.
Want ja, weet je, je bent nu directeur innovatie binnen Aliander. Waar zit bij jou persoonlijk dat gevoel van ongemak?
Ja, nou, bij mij begint het met, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan. Dat is wel redelijk hoe ik leef en hoe ik werk. Dus heb ik een achtergrond in innovatie? Nee. En toen wij elkaar ontmoetten, toen was ik jouw boek aan het lezen, want toen wist ik dat ik in de procedure voor deze functie zat. En ik dacht, ik moet me er toch eens in verdiepen hoe dat werkt. Maar nee, ik zie innovatie echt als een organisatietransformatie. Dat is wel mijn vak. En dat is denk ik waar ik ook heel, heel goed in ben.
Ja.
Waar mijn gevoel van ongemak nu na een jaar eigenlijk nog wel het meeste zit, is dat enerzijds wil je stretchen. Je wil ook scoren. Hè? Je wil laten zien van, nu hebben we toch een paar mooie innovaties.
Ja.
En de balans vinden tussen resultaten leveren en laten zien dat je dingen in beweging krijgt, maar aan de andere kant fundamenteel veranderen. Ja. Want ik wil niet snel scoren en even wat dingetjes, pokjes de lucht in schieten, die dan nergens landen.
Maar het moet wel. Of toch niet?
Nou, ik denk mijn insteek is, ik wil fundamenteel binnen Aliander iets veranderen. Ja. Zodat we echt een landingsplaats krijgen voor innovaties.
Ja.
En dat kost iets meer tijd en iets meer de lange adem.
Ja.
En ondertussen proberen we natuurlijk om tegelijkertijd wel te laten zien, er is iets aan het veranderen en het levert iets op.
Exact. Hè?
Dus je probeert tot beide, maar die balans vinden, daar zit op dit moment wel mijn gevoel van ongemak. En ik realiseer me ook, ik heb collega's die letterlijk de tegenovergestelde opdracht hebben. Hè? Dus ik heb collega's die als opdracht hebben, zorg zo goed als je kan voor net. Bescherm dat net.
Ja.
En ik heb eigenlijk de opdracht, stretch to the max.
Ja.
Ja. En we hebben elkaar wel nodig.
Ja. Nou, dat doet me denken aan, toevallig vandaag kwam ook het rapport uit van het planbureau over de ontwikkeling naar 2050 dat wij daadwerkelijk wel CO2-neutraal dan kunnen zijn. En wat ik daar leuk vond in wat daar stond, of dat pakte mijn aandacht, is dat er gezegd werd van ja, weet je, waar jij het nu ook over hebt, op korte termijn wordt er gezegd, nee, we moeten juist richting die warmtenetten, maar, stond in het planbureau, juist ook die warmtepompen op korte termijn zouden best wel eens een hele goede rol kunnen vervullen.
Ja. Maar alleen als we ze kunnen aansturen.
Ja, okay.
Dus dat is echt de nuance daarin. Ja. Nee, dus je zou best voor de korte termijn, als we dat voor elkaar zouden krijgen, maar dat is in Nederland nog niet geregeld. Hè. Bij laadpalen is dat geregeld. Dus de laadpalen die praten allemaal één taal. Okay. Die zijn allemaal op afstand. Nou, de particulieren niet, maar de gemeentelijke laadpalen zijn allemaal op afstand aanstuurbaar. En dat mensen zullen dat misschien wel eens opgemerkt hebben, dat de ene keer is die auto vol in 5 uur en de andere keer in 8 uur. En dat komt, ligt niet aan de auto, maar omdat dan even gedoseerd wordt met de hoeveelheid stroom die naar die auto gaat.
Dus het moet dan met elkaar kunnen communiceren.
Ja.
Okay. Wat ik toch nog wel interessant vind, Maatje, wat je eigenlijk net zei, hè, over die collega die eigenlijk een tegenstelde opdracht heeft. Hè?
Ja.
Dat doet me heel erg denken aan iets wat we in het boek ook beschrijven, het werk met paradoxen. En eigenlijk in jouw voorbeelden hoor ik steeds daar dat je daarmee aan het spelen bent. Zeg maar. Kan je daar iets meer over vertellen? Van, zie je dat in jouw context veel gebeuren en hoe doe je dat dan?
Ja, kijk, ik denk, als Alliander komen we van ver. Hè? Ja. Dus tot een aantal jaar geleden deden wij gewoon wat we moesten doen en konden we dat ook en was er geen probleem. En het zit dus heel diep in ons DNA dat wij vooral heel erg goed zorgen voor ons net. En dat is echt een heel belangrijk en waardevol iets. Hè? We hebben een van de meest betrouwbare netten van de wereld. Dus daar moeten we ook zuinig op zijn.
Ja.
Dan is het ook niet zo gek dat het DNA van hoe kan je nou vernieuwen en hoe kan je dat oprekken. Nou, dat is gewoon nog weinig aanwezig.
Ja.
En iedereen, dat is ook heel erg wat ik geloof, ook binnen Alliander, hè, die komt 's ochtends echt zijn bed uit om te zeggen van ik ga het goede doen.
Ja.
Alleen we weten nu niet meer precies wat het goede doen is. En hoe ver we daar dan in kunnen gaan. En welke risico's we misschien ook lopen. Dus wat ik heel erg probeer is dat zichtbaar te maken. Van, wat gebeurt er dan? En daar dan ook het gesprek over te voeren. Dus om ook weer een voorbeeld te geven. Wij willen heel graag het net bemeteren. Dus dat we zoveel mogelijk kunnen meten van wat gebeurt er nou in dat net. Ja. Dus dat we niet alleen kijken naar onze theoretische modellen die zeggen het net is vol, maar dat we echt kunnen zien, is dat net ook echt vol? Ja. Hè? Want je denkt dat een huishouden iets gebruikt aan.
Er past altijd wel iets bij. Denk je dan?
Nou, of niet, want als je allemaal hennepkwekerijen in je straat hebt, dan heb je een probleem. Hè? Dus eigenlijk wil je weten, wat gebeurt er?
Ja.
Nou, maar ja, dat net bemeteren, dat ligt al 70 tot 50 jaar onder de grond. Dat ligt diep weggestopt. Hoe doe je dat dan?
Ja.
Nou, dat is ook nog iets wat niet iedereen zomaar kan, want je moet aan elektriciteitskabels zitten, dus dat mag niet iedereen. Dus dat duurt lang. Nu hebben we een heel goed plan gemaakt, hè, om dat dan te gaan doen. En uiteindelijk komen we er dan ook. Maar eigenlijk gaat dat te langzaam.
Ja.
En wat ik dan continu probeer is te challengen van, ja, moeten we er niet nog een tweede spoor bijzetten?
Ja.
Bijvoorbeeld om een screening te doen in de buitenwereld, zijn er niet partijen die zeggen, wij kunnen dat slimmer? Om ervoor te kijken, om tegelijkertijd aan ons spoor A en ons spoor B te werken.
Ja.
En laten we hopen dat we dan met spoor A gewoon komen. Maar ik hou ze dan voor, wat nou als spoor B ineens er een partij uit de hoge hoed komt die zegt, oh ja, maar ik kan dus een algoritme trainen met veel minder meetpunten om dat voor jullie inzichtelijk te maken. Wat zou er dan gebeuren?
Mm-hmm.
En dan zo te kijken van, hoe kan ik daarin dan, nou ja, die spanning opzoeken en ook zeggen van, bij ene goed is niet fout en de andere is niet goed, maar misschien moeten we op twee paarden wedden.
Ja, dus verschillende opties, scenario's eigenlijk verkennen om te kijken. Ja, ja. Hey, en andere nog even over dat gevoel van ongemak. Wat ik heel vaak ook hoor, je had het net even persoonlijk, het ging over Alliander. Ik hoor steeds vaker, of het nou in de zorg is, of het is in bouwwonen. Ja, weet je, wij kunnen dit niet alleen. Wij hebben daar ook onze ketenpartners voor nodig om dit voor elkaar te krijgen. Hè? Want wij zijn maar één partij. Is er nou ook een specifiek gevoel van ongemak als je breder in die samenwerking in die keten kijkt, Maartje?
Als je naar onze keten kijkt,
ja.
We eigenlijk langzaam die keten aan het verleggen zijn naar de consument.
Ja.
En wij komen dus in een gebied waar we eigenlijk nooit in mochten komen en eigenlijk ook nog steeds niet mogen komen. Dat is ook grappig, hè? Dat gaat om taal. Intern noemen we dat dan achter de meter.
Ja.
Maar als consument is dat voor de meter. Ja. Dat is namelijk je meterkast. Ja. Dus dat is ook grappig. Dus hoe doe je dat in taal? Maar Er zijn onderzoeken geweest dat als wij als consument ons gedrag enigszins aanpassen, lossen we ook een heel stuk van het probleem op om door die spreekwoordelijke flessenhals heen te komen. Ja, en hoe krijgen wij daar nou grip op? Want gedragsverandering bij consumenten kan dus echt miljoenen aan investeringen besparen. En bedrijven overigens ook. En kan er dus voor zorgen dat we mensen kunnen blijven aansluiten op het net. Dat we nieuwbouwwijken kunnen blijven bouwen. Maar hoe zorg je er nou voor dat je die gedragsverandering... En sommige dingen zijn heel makkelijk. Hè? Want Stedin, onze collega netbeheerder, heeft een paar weken geleden geopperd. Nou, laten we tussen 4 en 9 niet meer laden. Nou, ja. Dat is wat rechtlijnig, maar er zit echt een kern van waarheid in. Want waar het om gaat is, wij Nederlanders komen thuis tussen 5 en 6. Want dan komen de aardappels op tafel.
Laden.
Pluggen we onze lader in. En dan ergens in de nacht is die vol. Maar ik hoef 's ochtends om 8 uur pas weg.
Ja.
En ik hoef zelfs niet eens altijd een volle auto.
Nee.
Dus wat nou als je veel meer... resultaatgericht zou laden en zou zeggen... morgenochtend om 7 uur moet die vol zijn... dan moet er 300 kilometer in zitten. En laat maar wanneer het net gunstig is... of ik er zelfs geld aan kan verdienen. Dat zou ook nog kunnen. Dat op een nacht dat het heel hard waait... en er weinig vraag is, kan je er bijna nog geld op...
Ik denk dat we er altijd in geïnteresseerd zijn als Nederlanders. Hè? Als zo'n model er is. Maar toch even... En dat is natuurlijk eigenlijk een heel charmante manier. Hè? Is er ook nog een andere manier? Ja, ik heb zelf in Zuid-Afrika gewoond. Dan doet het af en toe gewoon niet. Is dat ook nog een beetje een manier? Of doe ik dan tekort aan het DNA van een netbeheerder?
Ik vind dat een hele terechte vraag. Kijk, ons hele net is eigenlijk dubbel aangelegd. Dat zorgt ervoor dat als er storing is... we meteen kunnen doorschakelen op het reservenet. Ofwel, als een net stuk in onderhoud moet, dat we op het reservenet gaan. Nou, je zou je kunnen afvragen hoe erg het is dat als je in storing gaat, dat je dan echt even, dan heb je dus veel meer storingsverbruiksminuten, maar dat je dan echt eventjes zonder stroom zit. Of als je bijvoorbeeld in een wijk je net wil uitbreiden, dat je dus inderdaad zegt, ja, tussen 9 en 5 komende week heeft u geen stroom. Ja, ik vind dat een hele interessante gedachte. Ik denk ook dat je er van alles mee kan in het kader van sociale cohesie. Ja. Ik heb het ook wel eens over festivalisering gehad. Hè. Dus we bouwen een soort festivalterrein op in zo'n wijk met allemaal foodtrucks. Mensen kunnen daar lekker eten en douchen. En ja, ze een weekje afzien, maar het schept ook een band.
Ik zie het al helemaal voor me.
Ja. Nee, maar denk ik, waarom zou het niet kunnen?
Ja.
Hè?
Ja.
Dat is omdat onze norm is dat niet
altijd
kan.
Hè?
Dat weet je ook. Het uitplaatsen van bewoners voor renovatie. Met logeerwoningen en jij alles van, hoef ik jou niet te vertellen. Ja, en wij zeggen dan eigenlijk ook, want dat betekent ook dat je je telefoon tussen die uren niet kan opladen. En dus het heeft als je thuis werkt, dat je niet thuis kan werken, op een gegeven moment is die laptop leeg. Dus het heeft allerlei effecten. En aan de andere kant is het precies, er zijn hele delen van de wereld waar ze niet beter weten. En die passen zich daarop aan.
Ja.
En het is niet iets, het is dan voor zo'n woonwijk enkele dagen voor onderhoud of voor uitbreiding. En dan gaat het ook weer weg. Maar dan dat is echt een maatschappelijk gesprek weer wat we moeten voeren.
Ja.
Is het acceptabel dat je moet staan in de trein?
Ja, terecht hè. En dat is het gesprek denk ik aangaan. Want ik herinner me enige tijd terug. Toen was er een hele discussie over... die minister die gaat in mijn meterkast lopen vroeten. Hè? Dus daar blijf je mooi vanaf. Dat is voor mij achter die meter.
Ja. Ja, ik vind dat heel jammer eigenlijk dat bijvoorbeeld zo is geframed. Hè?
Ja.
Want dan wordt het eigenlijk heel negatief geframed.
Exact.
En tuurlijk gaat die minister niet in die meterkast zitten. Ik bedoel, ik denk als je ziet hoe wij beschermd zijn als het gaat over privacy en is ongekend. Ik denk dat er wel het besef komt van wat kan ik zelf nou doen?
Ja.
Dat is een beetje een beter milieu begint bij jezelf. Ja. En de ene zegt ik eet geen vlees, de ander zegt ik vlieg niet meer. Het is allemaal prima. Maar ook in je energiegedrag en daar bewust van zijn, kan je heel veel doen. Dat laden is een voorbeeld. Maar we hebben bijvoorbeeld ook nog steeds piek- en daltarief. Dat kennen jullie misschien ook nog wel van vroeger. Dan zetten je altijd op bepaalde momenten je vaatwasser aan. 'S Nachts geloof ik.
Ja.
Ik heb liever dat je hem aanzet als de zon schijnt, 's middags in de wind waait. Voor het net is dat veel beter. Dus er zijn ook heel veel dingen die wij gewoon allemaal zelf kunnen doen. Maar we zijn ons er ook niet van bewust.
Ik wil met jullie, want anders komen we er nooit
naar de kreeft. Ja. We gaan naar de kreeft.
Naar het brein.
Ja.
Het eigenaarschap voor echte vernieuwing.
Ja.
Ja, veiligheid en continuïteit is key natuurlijk als netbeheerder. Als innovatie zeg ik van ja, maar we zijn op zoek naar nieuwe oplossingen voor netcongestie, voor de uitdaging waar we voor staan. Hoe ga je nou in zo'n omgeving of in zo'n cultuur of zo'n mindset innoveren, Maartje? Hoe doe je dat?
Ja, daar heb ik ook wel even over na moeten denken. Van hoe doe je dat nou op een goede manier in zo'n organisatie? En ik zei net al, ik vind het heel belangrijk dat het duurzaam is. Hè? Dus dat we duurzaam iets veranderen en niet snel, grote stappen snel thuis. Dus ik geloof er echt in dat je alleen goed kan innoveren als je eigenaarschap in de business hebt. Ja. Dus ik sta er ook bij op. Ik kan nooit business owner van een innovatie zijn. En heel vaak is het dan ingewikkeld. Waar landt dit? En dan kijken ze naar mij. Kan jij dan niet? Zeg ik, nee, dat kan echt niet. Dus er moet echt een business owner in de organisatie zijn.
In de lijn.
In de lijn.
Ja.
En die moet ook, hè, dus waar we nu aan werken, is dat er een pool komt. Dat zij zeggen, wij hebben innovatievragen. Ja. En wij hebben hulp nodig om die een stap verder te brengen. En die business owner is eigenlijk vanaf die vraag, totdat het uiteindelijk is geïmplementeerd, loopt die mee en is die verantwoordelijk. Is ook degene die het lintje doorknipt als we succesvol zijn. Maar is ook degene die af en toe wat moet helpen om wat obstakels weg te nemen. Dus dat is heel erg de basis dat ik echt geloof dat het eigenaarschap in de business nodig is. Ook om het daarna succesvol, nou daar komen we dadelijk allemaal nog maar te kunnen schalen. Dus dat is echt voor mij de absolute basis. Ja. Natuurlijk zien we wel dat, want ja, de business owners zijn niet alleen met over 5 jaar bezig. Die zijn ook met vandaag en gisteren en morgen bezig. Dat we ze af en toe moeten verleiden. Ja. Ja, dus we passen ook wel de verleidingsstrategie toe. Dat we alvast een klein aanzetje maken. En dan zeggen, goh, zou dit niet leuk of mooi zijn? Dus we helpen ze soms ook wel tot de goede ideeën te komen.
En wij hebben het in het boek dan ook over moedige besluiten die soms dan nodig zijn. Wat voor moedige besluiten zijn er binnen Alliander nodig, bijvoorbeeld bij zo'n business owner, om uiteindelijk toch mee te gaan in zo'n innovatie?
Nou, ik denk dat de beste voorbeelden eigenlijk zijn de voorbeelden waarbij we dus komen aan die veiligheid, hè, en aan die zekerheid, die betrouwbaarheid van het net. Ja. En dat dan toch iemand moet zeggen, voorbeeld ook weer, we hebben onderzocht of wij het net dynamischer zouden kunnen belasten. Dus als het buiten, alle spullenboel mag niet te heet worden, maar de ene keer is het 30 graden buiten en de andere keer is het -5. Kan je nou net zwaarder belasten als het buiten kouder is? Nou, het antwoord daarop is ja. Uiteindelijk, en gelukkig, zij hebben mijn collega's ook dat lef, moet iemand dan de moed hebben en zeggen, we gaan dat doen.
Ja, precies. Ja.
En we hebben dat op 3 plekken getest en het blijkt dat het kan, dus we gaan het doen.
Ja, ja.
Nou, dat zijn echt wel moedige besluiten die je dan moet nemen, want dat testen op 3 locaties is niet zo spannend.
Nee.
Maar het dan gaan doen voor je hele asset is wel heel erg spannend.
Ja. Ja.
Hey, uit nieuwsgierigheid, hè? Hoe kijken mensen nou naar jou? Want je bent dus directeur innovatie in zo'n context die best wel veranderkundige vragen in zich heeft. Hè? Dus iedereen snapt wel, ja, als we doen wat we deden, krijgen wat we kregen. Hè? Dat snapt iedereen wel. Maar toch, het is ook comfortabel om gewoon met de dag van vandaag te werken. Dus hoe ervaar je dat? Hoe kijken ze naar jou?
Ja, dat zou je eigenlijk aan hen moeten vragen.
Ja, uiteraard.
Wat ik denk is dat zij heel goed beseffen wat ook mijn rol is. En ik heel goed besef wat hun rol is. En dat we dus een andere rol spelen.
Ja.
Dat we elkaar ook nodig hebben om succesvol te zijn. Hè? Dus ik kan alleen succesvol innoveren met behulp van de business. Ja. Maar de business kan eigenlijk langjarig ook alleen succesvol zijn als ze innoveren. Ja. Omdat we ook wel zien dat als we blijven doen wat we deden, halen we onze doelstellingen gewoon niet. Dus ik denk dat we elkaar daar kunnen vinden. Ik denk dat ze eerst ook even de kat uit de boom hebben gekeken, maar dat ze nu denken, oké, ze gaat niet weg, ze laat niet los.
Doe maar.
Vooruit dan maar. Dus ik denk dat ze, en af en toe schuurt dat natuurlijk, maar dat hoort er ook bij. Hè? Ja. Dus dat is gelukkig dan op de inhoud en op zakelijk vlak en niet op de relatie. Dus dat we ook beseffen, dit zijn onze rollen. Ja. Dat wil niet zeggen dat niet af en toe frustreert, hè? Aan hun kant, maar soms natuurlijk ook aan mijn kant.
Ja.
Omdat je denkt, dit kan sneller, het gaat te langzaam.
Ja. Maak al meteen het bruggetje naar de romp.
Ja.
Daar ben ik blij om, want ik ben een beetje zenuwachtig. We gaan het nooit allemaal redden, maar dat gaat er toch wel goed.
We gaan jou helpen, Justine.
Ja,
komt
goed. Je zei net iets heel leuks. De romp gaat over hoe gaan we de innovatie organiseren in het bedrijf. Waar beleggen we welke functie? Het exploreren, het echte vernieuwen en de dagelijkse operatie, zou maar te zeggen. En net voordat we de podcast starten, toen hadden we het over de running en de changing the business. Want daar hebben we het dan over. En toen zei jij, dat is eigenlijk niet de goede bewoording, Maartje.
Ja, vertel. Klopt. Ik zal zo nog wel iets toelichten, ook hoe we het dan organiseren. Ja. Maar eigenlijk zie ik 3 elementen. Dus ik zie running the business, changing the business en transforming the business. Mm-hmm. Running the business gaat gewoon over, zorgen dat het werk gedaan wordt. Hè. Dagdagelijks al die KPI's halen. En dat is echt pure operatie. Dan heb je changing the business. Dat is in mijn ogen het morgen beter doen dan we vandaag doen. Dus dat zijn incrementele veranderingen. En ja. Dat is waar de meeste organisaties echt heel goed in zijn. En waar ook wel verwarring zit met innovatie. Hè? Dus ja. Nou, ik wil het alsjeblieft niet over de definitie van innovatie hebben. Kunnen we ook een podcast over opnemen. Maar dat wordt heel vaak door elkaar gehaald. Dus waar iemand dan zegt, ja, maar ik ben heel erg innovatief. En dan denk ik, nee, je bent incrementeel aan het veranderen. Dus dat is voor mij changing the business. Is ook super belangrijk. Hè? Want ja, dat gaat ook zeker om, we hebben een app voor monteurs. En hoe zorgen we dat die nou nog beter gaat functioneren, nog meer functionaliteiten krijgt. Dat helpt meteen die operatie. En je hebt transforming. En dat is echt 10 keer sneller, 10 keer anders. Ja. Dat is voor mij innovatie. En daar zit wel een spanningsveld. Ja. Want iedereen weet dat we moeten veranderen. Dat is, niemand zit meer alleen op run.
Nee.
Maar de spanning komt nu op. Hoeveel capaciteit en geld zet ik in op change? En hoeveel op transform?
Juist.
En change voelt veiliger. Ja. Want dan krijg ik dit jaar effect. Ik besteed er dit jaar geld aan mensen. Ik krijg dit jaar effect. En dan gaat er in ieder geval weer iets beter. En bij innovatie, het verhaal wat ik toch vertel is, ja, je hebt over 3 jaar misschien een oplossing, maar we gaan ook heel veel falen in die 3 jaar. Ja. Dus of je een oplossing hebt en welke, dat weet ik niet. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, waar zet jij dan die ene cruciale medewerker op in?
Ja, ik denk een hele terechte. En ook mooi dat je die 3 stap maakt, vind ik, want het is heel vaak de verwarring. Ik hoorde iemand ook een keer praten over van wat doen wij nou voor projecten op aarde? Wat doen wij voor projecten richting de maan en wat richting Mars?
Ja.
En dat is eigenlijk waar je het hier over hebt. Hè?
Ja.
Nou ja, weet je, hebben we een juiste balans daarin uiteindelijk in ons vernieuwingsportfolio?
Ja, zeker.
Mooi. Maar je zei net ook al van even vertellen hoe we het georganiseerd hebben.
Ja.
Want jullie doen ook iets met een ecosysteem, begreep ik. Vertel eens, hoe organiseren jullie innovatie, Maartje?
Ja, nou, dat vind ik wel leuk om te vertellen, omdat we daar denk ik echt wel even een andere route in kiezen dan gebruikelijk is. Mm-hmm. Hè? Dus je hebt ofwel de route, nou, je hebt gewoon in de business innovatieteams en die innoveren voor de business. Dat vind ik dan vaak meer incrementeel veranderen. Maar wat ik vooral merk, is dan zit je heel erg op je eigen bedrijfsonderdeeltje gefocust, terwijl de vraagstukken spelen nooit op één onderdeel, is mijn ervaring. Er raakt altijd van alles. Of je hebt, nou, er zit ergens een ivoren toren met een aantal hotshots die dan zich innovator noemen. En dan of hele spannende dingen bedenken waar niemand iets mee kan. Of die een beetje gaan duwen in de organisatie dat er wat moet. Nou, dat was eigenlijk een beetje hoe wij het hiervoor georganiseerd hadden. Maar Alliander, en dat is echt tot op RVB-niveau, wij willen dit echt van de kant krijgen. Ja, en dan werken in mijn ogen beide modellen niet. Dan hebben we dus een ecosysteem te bouwen waarvan we zeggen, ja, innoveren, dat is van ons allemaal. Hè? Want je hebt een business owner, die stelt een vraag. Rondom dat vraagstuk stellen wij een multidisciplinair team samen. Wij werken ook op een agile manier, dus met korte iteraties en learn fast, fail fast. En in dat team zitten mensen die de competentie innovatie hebben. Hè? Innovatieconsultant noemen wij die dan. Die weten alles van innoveren. Die kennen het proces door en door. Die challengen de mensen continu. Die zeggen, hebben we voldoende naar buiten gekeken? Stellen we nu wel de goede vragen? Moeten we dit niet gewoon killen? Dat is de rol van de. Dat is een hele belangrijke rol. Ja. Maar dan kan je niet innoveren als je alleen die rol hebt. Je hebt daar dus experts bij nodig van mensen die ook begrijpen, waar gaat dit nou over?
Over de business.
Over de business. Ja. En die komen toch heel vaak uit de business.
Exact.
Dus, en wij stellen dus een team samen met de innovatiecompetentie en de businesscompetentie. En vaak ook nog andere competenties. Dus je kan je voorstellen dat we steeds meer met de buitenwereld ook innoveren. Dus ook dat toevoegen aan een team. We zijn nu ook een samenwerking in Arnhem gestart. Want Arnhem is de stad van de energie en de stad van de creativiteit. Om de creatieve sector te koppelen aan die innovatieteams. En te kijken, hey, wat levert dat nou op? En uiteindelijk wil je een dreamteam samenstellen om zo'n innovatievraagstuk vast te pakken en verder te brengen. Zodat ook de business zich erin herkent. Dus je wil eigenlijk al tijdens het innoveren de business verleiden met, hey, daar komt iets spannends aan. En die eigenlijk zeggen, hoe zijn jullie al zover? En je dus ook eigenlijk de rode loper al uitrolt gedurende het hele traject om het daarna te kunnen implementeren en te kunnen schalen.
Ja.
En ik voel mij verantwoordelijk dat het ecosysteem functioneert. Dat is in mijn ogen mijn rol.
Ja.
Het ecosysteem besturen. Ja. En daar heb ik allerlei componenten voor nodig. En dat hoeft niet allemaal bij mij te zitten, maar het ecosysteem wordt gevoed.
Nou, leuk hoor, want wat ik heel erg herken is dat multidisciplinaire en ook heel mooi eigenlijk dat je die creativiteit eigenlijk implementeert met, nou ja, misschien wel met social design thinking of andere methodes. Maar wat ik ook interessant vind is, volgens mij heb ik jou ook horen zeggen dat je ook een goede jatter moet zijn. Of heb ik dat nou verkeerd?
Ja.
Kan je daar iets over zeggen?
Ik ben ook van de school beter goed gejat dan slecht bedacht.
Zo is het.
Dus ook Alliander is van oorsprong, zijn heel veel bedrijven. Wij denken dat we alles zelf het beste weten. En op zich kennen wij dat net natuurlijk ook het beste. We zitten er al jaren op. En er zijn mensen die daar helemaal in gespecialiseerd zijn. Ik geloof echt dat eigenlijk alles wat wij nodig hebben ergens buiten al is in een bepaalde vorm. We moeten het alleen nog vinden en ontdekken. Mm-hmm. Ik zeg ook steeds, er werken nog steeds meer mensen die innoveren buiten Alliander dan binnen Alliander.
Zo is het.
Dus in ons proces, een van de eerste dingen die ik gedaan heb, zijn twee dingen. Eén is een hele goede check op het probleem. Wat is nou het probleem wat we hier gaan oplossen? Hoe groot is dat probleem? Wie heeft er last van dat probleem? Wie gaat er betalen voor die oplossing? Want bij ons is het ook wel zo, dan worden er geen problemen aangeleverd, maar oplossingen besteld. Ja. Dus dan is het, we willen graag dat de klant zichzelf kan aansluiten. Maar eigenlijk definieer je dan in je vraag al je oplossing. Ja. In plaats van, wat is nou het probleem wat we hebben op te lossen, is dat de wachtrijen voor consumenten voor het aansluiten veel te ver oplopen. Dus dat is één. En twee is, voordat we iets gaan doen, doen wij een scan op de buitenwereld. En dat is, zijn er andere partijen die eigenlijk een vergelijkbaar probleem hebben? Ja. Of, vanochtend was ik nog op werkbezoek bij een zeer laag temperatuur warmtenet in Harderwijk. Okay. En zeiden ze, de kosten moeten naar beneden. Maar die pijpen die zijn zo duur en het verbinden van de pijpen en allemaal ingewikkeld. En zei ik, hebben we al in andere sectoren gekeken? Hoe doen ze dat in de ruimtevaart? Hoe doen ze dat in de onderzee? Hè? We leggen allemaal pijpen nu ook over die zeebodem.
Ja, kabels. Dus,
en ook pijpen denk ik eigenlijk. Maar dus ik vind het heel belangrijk dat we heel goed naar buiten kijken. Ja. En kijken van, is er al iemand anders die ons probleem voor een stukje heeft opgelost? En het dan samen verder te brengen.
Ja. Nou, ik vind het toch wel cruciaal dat je dat zegt, maatje. Omdat anders dan heb je bijna de neiging, je zit een hele groep aan tafel, heel divers, en die gaan allemaal aan de slag. Maar als je deze stap niet zet, dan weet je eigenlijk niet of je het goede probleem te pakken hebt. Hè? Of dat je een echt probleem te pakken hebt. Maar ook niet, zijn er niet hele slimme dingen al? Ik vind dat toch wel super dat je dat zo doet bij Alliander. Ik denk dat er daar veel mensen wat voor kunnen leren.
Nou, dat is mooi. Maar ik denk ook echt dat het de enige manier is om te kunnen versnellen.
Ja.
Het is echt de enige manier waarop het mogelijk is.
Ja.
We maken de koppeling naar de voelsprieten. En daar zijn al een paar dingen over benoemd. Maar wat ik toch wel leuk vind is, jij zegt van, wij gaan van een situatie van overvloed naar een situatie van schaarste. En daar moeten we dan wel ook ons gedrag op aanpassen.
Ja.
Is dat hetgeen wat je straks benoemde, of bedoel je daar iets anders mee, Maartje?
Nee, dat gaat denk ik heel erg over die discussie dat eigenlijk we dus ook nu in een heel ander deel begeven, namelijk gedragsverandering van consumenten en bedrijven.
Ja.
Dus waar we ook helemaal geen ervaring mee hebben, we ook nooit van waren. En de vraag is ook wel, moeten we daar nou van zijn?
Ja.
Maar in het kader van het reduceren van de elektriciteitsvraag is de enige weg om er uiteindelijk te komen, vind ik dat we daar, vind ik wel echt dat we daar van zijn.
Juist. Ja. Dus je definitie is opgerekt van waar jullie van zijn.
Ja. En daarin ook begrip krijgen bij, wat is nou de belevingswereld van de klant? Dat is sowieso wel iets wat ik natuurlijk vanuit de woningcorporatie ook heel erg meeneem. En daar is de klant iets die loopt de hele dag je kantoor binnen. Hè? En die staan af en toe te schreeuwen aan de balie. Maar je voelt echt wel het product waar je mee bezig bent. En als netbeheerder hebben we dat niet. Ja, dus ik vind dat we zo moeten opletten dat klanten geen nummers zijn. Maar dat iedere klant die niet kan aangesloten is een persoonlijk drama. Is een fabriek die niet kan uitbreiden. Een restaurant eigenaar die niet open kan, een gezin wat niet kan verhuizen. Nou, dat moeten we heel erg beseffen. En wij praten dus in beleidstaal. Dus wij hebben het dan over energieplanologie en flexibiliseren van het laagspanningsnet. En dat sluit ook helemaal niet aan bij de belevingswereld van die klant.
Ik heb geen stroom, ik kan mijn bedrijf niet openen.
Ja, en dus we hebben ook in een andere taal te gaan communiceren.
Hey, maatje, en toch in die schaarste. Hè? Ik maakte bij het begin van de podcast een klein beetje een grapje van, goh, heb ik nou zitten slapen? Hè? Want dit zijn best wel grote maatschappelijke vraagstukken die op ons afkomen, die vandaag al pijn doen. Hoe kijk je nou aan tegen netbeheerders? Hebben die nou genoeg dit geadresseerd? Of hebben die het gehoord? Of kan je eens vertellen van hoe zoiets gaat?
Ja, wat ik in ieder geval nu bij Alliander echt ervaar is dat wij de afgelopen jaren, dus echt wel een strategie van jaren al, juist dit heel erg aan het adresseren zijn.
Ja.
En we ook onszelf continu de vraag stellen van, kunnen wij dit uitleggen? Kunnen wij uitleggen wat wij gedaan hebben om dit aan de kaak te stellen en zichtbaar te maken?
Ja.
En van wat ik nu zie, vind ik dat we dat eigenlijk heel erg doen. Maar we lijken soms een beetje roepen in de woestijn. Ja. Dat is wel aan het veranderen. Dus ik merk echt wel dat op ministerieel niveau is er echt ontzettend veel aandacht voor. En ambtelijk niveau ook. Ja, en, ja. Maar ja, de WOCO's is bijvoorbeeld echt een persoonlijke missie van mij. Om
de woningcorporaties.
Ja, de woningcorporaties. Om daar deze boodschap ook te brengen. Dus we kunnen wel denken, ja nee, maar wij gaan gewoon lekker door met bouwen. Ja, en als we niet kunnen aansluiten, is de schuld van de netbeheerder. Maar ik probeer toch te challengen van, ik zie nu een meerjarenbegroting. Ik zie dat je ieder jaar 250 woningen wil bouwen. Daar reserveer je ook geld voor, wat ook schaars is bij een woningcorporatie. Heb je nou al gecheckt of je die woningen ook kan aansluiten? En als het antwoord nee is, dan kan je nu nog een andere design maken om uiteindelijk die woningen aangesloten te krijgen. Dat is een verantwoordelijkheid die we samen moeten nemen. Die kan je niet alleen bij die netbeheerder neerleggen. En op een of andere manier heb ik wel het idee dat we het nog niet allemaal willen horen. En heel eerlijk, ik hoorde het ook niet ik bij de WOCO werkte, bij de woningcorporatie werkte.
Ja. Nou ja, dat was dus interessant. Dus in die schaarste die ontstaat, je hebt het soms niet altijd door. Ja. Maar als hij er is, dan is het niet van één iemands probleem. Hè? Dat is eigenlijk wat jij zegt. Al ben je van het netbeheer, wil niet zeggen dat je maatschappelijk eigenaar bent van het vraagstuk. En ook niet alleen van de oplossing, zeg maar. Hè? Dus dat is eigenlijk wat hier op tafel ligt. En dan is ook de vraag, hoe werk je dan met elkaar samen? En hoe pak je dat dan op? Want zo'n Alianne is best wel een grote club. Ja. Hè? Dus hoe vind je dan ook in dat netwerk die samenwerking? Heb jij daar beeld bij?
Nou, het is wel één heel mooi initiatief wat we gestart zijn. En waar mij ook dus in die zin heel erg aan het hart gaat. Omdat het mijn twee werelden verbindt. Ja. Dat is het initiatief wat heet De Balanswijk. Mm-hmm. Want ik zag dus dit met die nieuwbouw zag ik op me afkomen. Op ons afkomen. En ik zie ook gewoon dat als het zo doorgaat, kunnen we gewoon straks nieuwbouwwijken niet meer aansluiten.
Ja, bizar.
Wat
hè?
Eigenlijk niet, gewoon niet kan. Ja, als het net weer is uitgebreid. Maar dat duurt nog lang.
Ja, dus 2029, ja. Maybe.
En we hebben een woningnood. Dus ik denk dat is gewoon maatschappelijk onacceptabel. Ja. Dan kan je met elkaar lopen dimdammen. Nou, wou jij even geen woningen of breidt het wat sneller dat net uit? Maar daar zit het niet.
Nee.
Dus we zijn aan het nadenken van, als je daar nou bovenuit stijgt, wat heb je nou nodig? Ja, dat is eigenlijk een wijk die qua vraag en aanbod van energie in balans is, waardoor je theoretisch zonder netaansluiting zou kunnen.
Eigenlijk standalone. Als ze,
off the grid, zou je het ook kunnen noemen. Maar
misschien jammer dat je dat niet zo heeft bedoeld.
Maar er ligt natuurlijk wel een grid. Ja. Er ligt een lokaal net voor die wijk.
Ja.
En heel veel elementen die je nodig hebt, die zijn er al.
Ja.
Alleen, het is nog nooit aan elkaar verbonden. En je hebt iedereen nodig.
Ja.
Want de gemeente die moet al een andere vraagstelling doen bij de gronduitgifte. Die moet namelijk voorschrijven dat er een balanswijk moet komen. Want anders dan moet er een kabel komen. Ja, die komt er niet. Dus daar begint het al. Het gaat ook over ruimtelijke inpassing. Een balanswijk kan alleen met een laadplein. Individuele laadpalen is dan uit de boze.
Ja.
Dus je moet een aantal dingen moet de gemeente al voorschrijven. Maar het gaat ook over die vastgoedeigenaar. Want die vastgoedeigenaar die stuurt nu op stichtingskosten. En die weegt dat af tussen wat kost het als ik er een warmtepomp of een cv-keteltje inhang. Maar hier ga je naar een hele nieuwe dynamiek, waardoor die woning wordt duurder. Hè? Want je gaat de woning echt zien als energiesysteem die energie verbruikt, opwekt, opslaat. Overtolligheid met de buren, de straat, de wijk deelt. Op piekmomenten gebruik maakt van de overtollige energie van het zwembad of het nabijgelegen bedrijventerrein. Dus die stichtingskosten van die woning die gaan enorm omhoog. Ja, moet de woningcorporatie dat dan betalen? Nee, dus er komt ook een hele nieuwe business case. Wat zijn er de waardestromen in zo?
Dus je moet met al die partijen aan tafel gaan zitten. En moet zeggen van, wat ben jij bereid om
Je moet
het
eigenlijk opnieuw designen.
Ja.
Dus je moet gewoon opnieuw designen. Ja. Hoe kom je? En dan heb je de traditionele partijen hebben daar een rol in. En netbeheerder misschien ook nog wel, misschien ook niet. Hè. Dus ik denk wel eens, er ligt een lokaal net. Dat moet ook beheerd worden. Daar moeten mensen ook een bijdrage waarschijnlijk aan betalen. Nou, dat zou je als netbeheerder nog kunnen doen. Hoeft niet. He, dus we moeten ook over onze eigen schaduw heen durven stappen. Sommige mensen vinden dat een heel gek idee, dat er een woonwijk is zonder net van een netbeheerder. Ja, ik vind het helemaal niet gek.
Ja, past ook heel goed bij hoeveel sectoren zien we niet dat je naar decentralisatie gaat. Hè? Dit is eigenlijk ook een vorm van decentralisatie.
Eigenlijk keren we het energienet langzaam om. Hè? Dus we komen van een top-down net, van grote aanwas over die hoofdnetten en dan steeds meer terug naar beneden. En eigenlijk gaan we terug naar eerst lokaal gebruiken wat je hebt op de momenten dat het er is. Dan delen met je buurt, met je wijk, met je stad en dan ga je terug naar een hoofdnet.
Ja, je draait hem helemaal om. Ik sorry.
Ja, natuurlijk. Ik ga verder.
Ik ga naar de scharen. En we pakken gewoon de linker en de rechtschaar bij elkaar. Het experiment en dan opschalen. Hè? Ja. En nu hoorde ik jou in die vorige podcast ook wat interessant zeggen over dat transformatorhuisje. Er moeten er 50.000 geplaatst worden in Nederland. Nou, ik begreep dat jullie daarmee bezig waren om ook een stekkerbaar transformatorhuisje neer te zetten en op te schalen. Wat kun je daarvan over vertellen? Dus de linker- en rechterschaar experimenteren met een nieuwe oplossing en die vervolgens opschalen.
Ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld, want dat is overduidelijk, hè? Overduidelijk wat er te doen is.
Ja.
Maar daar begon al met hoe pakken we dit nou aan? Gaan we dit nou als Alliander zelf doen? Ja, dan gaat het niet om 50.000, dan gaat het om 20.000 transformatorhuisjes.
Ook nog veel.
Maar je wil ook, dit wil je natuurlijk, kom je bij de voelsprieten, samen met de buitenwereld ontwikkelen. Ja. Maar toen hebben we gezegd, we moeten dit met de 3 netbeheerders in Nederland samen doen. Want we kunnen dit niet alleen. Alleen als we massa en schaal maken, wordt het ook interessant voor leveranciers om dit voor ons te gaan ontwikkelen.
Ja.
Dus dat is het eerste wat we gedaan hebben. Gezegd, ja, wil je het kunnen opschalen? Ja, dan moet je meteen de volledige potentie benutten.
Ja.
Dat betekent van alles, hè? Want we hebben allemaal verschillende kabeldiktes.
Als netbeheerder.
Ja, dus een leverancier maakt gewoon 3 transformatorhuisjes met verschillende kabeldiktes. Maar dat is niet handig in zoiets. Dus het heeft meteen heel veel implicaties. Maar ik denk dat de kern hier is dat we dus eigenlijk al bezig zijn in de voorbereiding om die rode loper naar de implementatie uit te rollen. En dat betekent dus keuzes maken. Dat betekent dus ook de pijn nemen van dan moeten wij misschien over naar een andere kabeldikte.
Ja.
En in dit geval hebben we dus heel erg eerst met de buitenwereld verkend van wat om onze eigen vraag eigenlijk scherp te krijgen. Wat is nou onze vraag? En daarna hebben we dus een uitvraag gedaan naar de markt. Nou, daar zitten we nog middenin, maar er zijn echt wel een flink aantal oplossingen. En we gaan er nu met 7 verder de volgende fase in, die ook budget krijgen om echt naar die proof of concept toe te gaan werken om te laten zien dat die oplossing werkt. Ja, en daarmee maken we mega grote stappen vooruit, want we hebben meteen de markt in place. We hebben de 3 netbeheerders opgeleind. Ja, en dan heb je ook potentie dat als je dan volgend jaar ziet, de doorlooptijden, het kost natuurlijk tijd, want het moet wel ontwikkeld worden, van dit werkt, dan heb je ook meteen je opschalingspotentie te pakken.
En die heb je al meteen bij die initiële fase, begin with the end in mind, meegenomen.
Precies.
Want dat willen we uiteindelijk bereiken. Dan moeten we dat met z'n drieën doen. Wat betekent dat vervolgens? En hoe kunnen we daar dan verder standaardiseren?
Ja,
het klinkt zo ontzettend gaaf. Hè? Nou, ik zat bijna te denken, maar van, het is ook ontzettend leuke tijd om te werken eigenlijk. Hè?
Ja.
Nee, maar ik bedoel meer van, het is ook misschien, je zou natuurlijk nooit bij netbeheerder werken, zouden ze alleen maar met de vraag van vandaag bezig zijn. Hè? Maar dit is natuurlijk super interessant.
Ja.
En ik vraag me wel af van, dit is heel mooi voorbeeld waarin het werkt. Heb je ook nog een voorbeeld waar je denkt van, daar ben ik nog helemaal niet daar waar ik wil zijn, zeg maar. Heb je nog een fuzzy problem voor ons die wij nog even kunnen oplossen?
Ja. Wicked problem.
Wij zitten hier niet voor niks.
Wicked problems genoeg, denk ik. Dus ik zit bijna te denken, wat is dan nu een leuke om hier te noemen? Ja, hebben jullie even. Ik denk dat het wat waar we echt nog heel erg om worden, dat gaat zo over die gedragsverandering van die consumenten.
Ja.
We zijn nu bezig met, wat voor partijen heb je nou al in de markt die daar eigenlijk oplossingen voor bieden? Want ja, je kan al een slimme laadpaal kopen. En je kan ook al een of ander systeempje voor in je huis kopen.
Ja.
En dan hebben we dadelijk dat systeem. Hè? Maar dat vind ik echt nog het grootste vraagstuk. Hoe zorgen we er nou voor dat we dat ook verkocht krijgen aan die consument? Hè? Dat die dat ook gaat gebruiken. Want de prijsprikkels, die missen best wel bij ons. Kijk, je betaalt best wel een netbeheerderstarief. Maar als je dat vergelijkt met je energierekening, dan is het echt maar een klein deel.
Ja.
Dus ik denk dat op dit moment vind ik echt de grootste uitdaging. Het is een werkveld waar we eigenlijk nooit in gewerkt hebben.
Ja.
Maar het ook de vraag is wat onze rol daar eigenlijk is.
Ja.
We zien dat er heel veel potentie zit. Maar we zien ook dat eigenlijk prijsprikkels nodig zijn om consumenten in beweging te krijgen.
Ja.
En die kunnen we als netbeheerder heel moeilijk geven.
Ja,
snap ik best wel. En ook nog te kijken of je dat ook nog een sociale transitie kan zijn, zeg maar. Hè? Dat het niet alleen maar een prijsvoordeel oplevert voor die de Tesla voor de deur heeft staan, zeg maar. Die misschien wat kan terugleveren. Omdat je ook kan kijken van, kan iedereen daar bijdrage aan leveren op bepaalde manieren? Dus laten we dat dan volgend jaar dan opgelost hebben. Hè? Dus als we dan een herhaling doen, tot we dan hier dan mooie voorbeelden hebben. Dus zoals het transformatiehuisje, zeg maar. Laten
dat zou hartstikke mooi zijn.
Ja.
Maar je gaat heel duidelijk ook het terrein van psychologie in, hè? Hiermee uiteindelijk. Hè? Want het gaat over gedragsverandering uiteindelijk. Van een partij die voorheen wat verder van jullie af stond.
Ja.
We kunnen nog uren over praten. Ik heb nog 1 afsluitende vraag, Maartje. En dat is eigenlijk, je hebt natuurlijk al zoveel meegemaakt. Niet alleen in je huidige functie, maar ook daarvoor. Wat is nou de ultieme tip op het gebied van vernieuwen en veranderen die je nog met de luisteraars zou willen delen?
Ja, nou, ja. Nou, er zijn eigenlijk twee.
Twee.
Nee, één is echt dat geloof van kies voor die duurzame verandering. Dus kies niet voor de snelle verandering, maar we hebben echt dit duurzaam te verbeteren als samenleving. Dus kies voor die duurzame weg en kijk niet alleen van hoe score ik snel, maar hoe verander ik ook echt duurzaam iets. Dus
changing and transforming.
Vooral het transformstuk. Ja. Hoe doe je dat nou op een goede manier als bedrijf? Mm-hmm. Dat is iets wat ik echt ontzettend belangrijk vind.
Ja.
En de tweede gaat over hou vol. Hè? Dus bijt je erin vast. Geef niet op. Laat je ook niet ontmoedigen. Maar heb vertrouwen in. Put vertrouwen uit de mooie voorbeelden die er zijn. Dat het ook echt mogelijk is.
Ja, een beetje koppig optimistisch zijn. Dat is eigenlijk wat je...
Ja, en je weet dat iedereen achter je rug dan misschien denkt, nou, ze zijn gek geworden. Maar denk dan, ik ben niet gek geworden.
Nee.
Ik hou vol.
Nee,
ja.
Over een jaar zitten we met 50.000 transformatiehuisjes. Hoe is het? Dus
precies,
dan,
ja.
Mooi.
Dat doet me dan toch als laatste nog een beetje denken aan ooit. Kennedy was het, hè? We're going to the moon not because it's easy, but because it's hard. Ja. Dat is dat koppig optimisme waar je het over hebt dan volgens mij. Ja.
Koppig optimisme, die houden we erin.
Ja, goed. Ja. Dankjewel voor je tijd, Maartje. Superleuk dat je hier was.
Superleuk.
Jullie bedankt. Hartstikke leuk.
Leuk dat je hebt geluisterd. De Strategie van de Kreeft podcast is een productie van Lobster Company. Adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast-app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei@lobstercompany.nl.